Kosher Kletsen. Als je Israël wel echt wil begrijpen.
En we zijn live. Wat superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast van Kosher Kletsen. Ik heb vandaag niet één, maar twee gasten in mijn midden. En dat zijn niemand minder dan rabbijn Hans Groenewoud en Kees de Vreugd. Je bent een collega van mij. In ieder geval van harte welkom, heren. Wat fijn dat jullie vandaag bij mij hier in de studio zijn. Ja, hebben we er een beetje zin in?
Ja, zeker. Zeker. Dank u wel voor de uitnodiging.
Nou en of, altijd gezellig om met jou te praten.
Nou, kijk aan. We hopen dus lekker kosher te gaan kletsen vandaag. En dan wel heel kosher, want we gaan het vandaag hebben over overeenkomsten en verschillen tussen Joden en christenen. Nou, als je nu thuis zit te luisteren, dan kun je vast wel een heel rijtje opnoemen wat de verschillen zijn tussen het Jodendom en het christendom. Of misschien niet. En dan is deze podcast misschien heel verhelderend. Het doel van deze podcast is niet om je gelijk te krijgen. We gaan geen discussie voeren wie er nou gelijk heeft over bepaalde thema's. Maar het doel is gewoon om van elkaar te leren en te kijken wat we misschien kunnen met elkaars informatie. Rabbijn Groenewoud, ik ontmoet u denk 5 minuten geleden voor het allereerst. Ik heb u nog nooit gesproken, nog nooit gezien. Uiteraard toen ik hoorde dat ik deze podcast met u ging doen, ging ik even googlen over wie u bent. En ik zag dat u een video, dat er een video van u was gemaakt samen met een imam. Klopt, hè?
Ja.
Kunt u vertellen wat dat voor project was?
Ja, daar had ik het ook even over vanochtend. In het Amstelveense, zeg maar, waar ik rabbijn ben, daar heeft de burgemeester ongeveer 20 jaar geleden een soort overleg gemaakt met de verschillende religies. En daar zit ik in en daar zit deze imam in. En we doen verschillende dingen samen. We hebben lezingen gegeven samen. Maar goed, toen na 7 oktober hebben we elkaar gevonden. En hebben we geprobeerd om verschillende dingen te doen. Om bruggen te slaan en naar buiten te treden. Dus onder andere was het dus een interview met de Telegraaf. Dat filmpje heb je misschien gezien.
Ja.
Later hebben we ook vanuit Amstelveen een verklaring afgelegd. Samen met eigenlijk alle religieuze stromingen. Verder hebben we allemaal andere dingen gedaan, onder andere naar scholen geweest. En op die manier hebben we geprobeerd samen op te trekken. Om naar buiten te tonen dat we dat het moet kunnen om samen dingen te doen.
Ja.
Dat is nu eigenlijk al een paar jaar zo aan de gang. Ik weet niet in hoeverre de imam nog verder wil gaan daarmee. Laatst gezegd dat hij dat hij er geen tijd meer voor heeft, of dat hij het niet meer mag doen, of wat dan ook.
Omdat het ook een beetje te ingewikkeld misschien wordt in deze tijd?
Ik ben bang dat hij van zijn kant te horen heeft gekregen dat hij er niet meer mag doorgaan. Mijn achterban, degene die dus mij van advies diende, die hebben gezegd, je moet juist wel doorgaan hiermee, maar alleen altijd samen met de imam.
Ja. Ja, want het is juist het doel om polarisatie tegen te gaan. Dus hoe mooi is dat om dat te doen samen met een imam.
Ja.
Nou, hopen dat het door mag gaan. Ik ga natuurlijk, ik begin over een video, maar ik heb u nog nooit ontmoet. Kunt u kort wat over uzelf vertellen? Wie bent u? Waar komt u vandaan? Wat doet u in het dagelijks leven?
Ik ben rabbijn Groenewoud. Ik woon in Amsterdam. Mijn parochie is de gemeenschap in Noord-Amstelveen. Ik ben fulltime in dienst van de Joodse school in Buitenveldert. Ik doe ook nog een paar dingetjes voor de rabbinaat van Amsterdam. Kortom, ik ben erg bezig met alles wat Jodendom mooi maakt in Buitenveldert en Amsterdam. Ik hoop daar mijn steentje aan bij te dragen.
Ja, nou zo te horen, een druk bezet leven.
Gelukkig wel. En dat doe ik al bijna 30 jaar nu.
Fijn.
Ja, ik ben getrouwd, ik heb kinderen. Gewone situatie.
Helemaal goed. Kees, voor de mensen die geen idee hebben wie jij bent, kun je kort wat over jezelf vertellen?
Ik ben Kees de Vreugd. Ik ben al ruim 20 jaar werkzaam bij Christen over Israël. Eerst in Israël zelf, in Jeruzalem een aantal jaren en sinds 2007 in Nederland. Voor het predikantenwerk, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Redacteur van het blad Israël in de Kerk. En ik organiseer ook studiedagen en studiereizen. En de studiedag van vanmorgen, daar hadden we rabbijn Groenewoud als gast. Als
spreker. Precies. Nou, dat is wel handig, want u bent vandaag hier in de podcast. Dus het was helemaal fijn om vanochtend zo'n predikantenochtend te hebben en dan direct hier aan te schuiven bij de podcast. Kees, wat ik nu standaard doe in deze nieuwe reeks podcast, is dat ik aan elke spreker of gast vraag wanneer het Israël-kwartje is gevallen. En daar bedoel ik mee dat heel veel christenen niet per se opvoeden of opgroeien met liefde voor Israël of heel veel visie op Israël. Kun jij eens vertellen... Ja, jij hebt veel met Israël. Je werkt niet voor niks bij Christenen voor Israël. Wanneer is voor jou het Israël-kwartje gevallen?
Dat was eigenlijk al toen ik nog heel jong was. Ik was 10, bijna 11. Toen mocht ik voor het eerst met mijn vader mee naar Israël. Mijn vader die leidde regelmatig ook toen al reizen vanuit de gemeente. En toen in 1981 is dat geweest. Toen ben ik voor het eerst mee geweest. En dat is een... ervaring geweest die ja toch wel een beetje als een bom heeft ingeslagen.
Ja,
is misschien een groot
over,
woord, maar...
Kun je daar kort wat over delen? Ik ben wel benieuwd.
Ja, het eerste natuurlijk, ja, als kind ik zat toen in de vijfde klas, groep 7 tegenwoordig. Ja. Dus ik mocht vrij van school.
Altijd goed.
Wel op voorwaarde dat ik dan daarna alles over de reis zou vertellen. Dus daar heb ik een hele middag een spreekwoord over gegeven. Wat zijn dan de indrukken die je als kind opdoet? Het idee dat je daar loopt in het land waar je alle Bijbelverhalen over gehoord hebt.
Ja.
Meer van Galilea, daar begonnen we met de reis. In Jeruzalem toch ook wel heel sterk, dat beeld zie ik nog altijd wel voor me. Dat ik daar als jongetje tussen de biddende Joden stond. Door iemand gezegend werd, die dan vervolgens ook tzedaka vroeg. Later begreep ik pas hoe dat zat.
Dat bedoelt, wat is dat voor de mensen die het niet weten?
Dat was een collecte, zal ik maar zeggen. Ja. Een bijdrage voor liefdadigheid. Meestal is dat of voor arme mensen of voor een... ik denk dat hij het voor een school...
Voor een goed doel. Ja. Oké. Okay. Nou, dat zou wel indruk op jou hebben gemaakt.
Zeker, ja. En dat heeft me nooit meer losgelaten.
Maar je zegt dat het begon al heel jong. Hè? Je vader nam je mee op een reis. Dus thuis leefde dat ook al wel. Dus het is al een beetje met de paplepel misschien ingegoten.
Ik heb ook wel bewust al meegemaakt hoe bij mijn vader dat kwartje viel. Toen hij zijn eerste reis naar Israël maakte. Toen was ik een jaar of 6, 7.
Ja.
Toen hebben we, die reis was in juli denk ik, net het begin van de zomervakantie. We hebben daarna avonden aan avonden dia's zitten kijken, 600 of 700 dia's.
En,
mijn vader was nooit zo spraakzaam, maar op dat moment, die momenten wel.
Nou ja. Rabijn Groenewoud, dat Israël kwartje. Ja, ik kan diezelfde vraag aan u stellen. Ik denk dat de meeste Joden wel een bepaalde visie op Israël hebben. Tijdens Pesach wordt onder andere gezegd volgend jaar naar Jeruzalem. Leeft dat bij u ook heel erg?
Uiteraard. In feite is bij mij het kwartje 2 keer gevallen. Ik ben opgegroeid in een Joods gezin. Dus je gaat naar de Joodse school en er wordt over Israël geleerd.
Ja.
Maar ik heb er ook gewoond. Toen heb ik Israël ook op een andere manier leren kennen.
Hoe oud was u toen?
Van mijn, ik heb er gewoond van mijn 18e tot mijn 25e.
Oké. Okay.
En dan leer je Israël van binnen kennen. En dan begin je op na te begrijpen wat Israël voor jou in je leven kan betekenen. En goed, ik heb ervoor gekozen om er niet te gaan wonen en om terug te komen naar Europa. Maar het blijft altijd een land wat je volgt. En een land waarvan je weet dat het uiteindelijk... een land is waar je altijd naartoe kunt en waar je altijd geïnteresseerd in blijft.
Ja. U zegt waar je altijd naartoe kunt. Bedoelt u dan, als het hier in Nederland misschien niet veilig meer is, dat u dan die kant op kan? Of als in, ik ga familie en vrienden bezoeken?
Allebei. Het is altijd, jij hebt altijd wel een reden om naar Israël te gaan. En je hebt altijd ergens in je achterhoofd van... Ja, misschien ga ik ooit nog een keer terug om te wonen. Dat zit zo in je Joodse genen. Dat er altijd wel iets leeft van... er komt een dag dat we terug gaan naar Israël.
Ja.
Uiteindelijk. Maar wanneer, dat weten we niet.
Heeft u ook kinderen die in Israël wonen? Of woont iedereen
op
nog...
Op dit moment niet meer. We hebben wel gehad, maar die is ook weer terug. Maar dat kan nog zo weer...
Ja, het deurtje staat altijd op een kiertje.
Ja.
Kijk aan. We gaan niet de hele podcast praten over waarom we wel of niet naar Israël willen. Want we gaan het hebben over overeenkomsten en verschillen tussen Joden en christenen. En wat christenen daar vervolgens mee moeten. Ja, laten we gewoon beginnen bij wat voor de meeste christenen het grootste verschil is. Namelijk het wel of niet geloven in Jezus als Messias. Er zijn behoorlijk wat christenen die denken dat het Jodendom precies hetzelfde is als het christendom, maar dan zonder Jezus. Wat vind je van zo'n gedachte, Kees?
Ik kan me dat wel voorstellen dat je dat denkt. Maar als je wat dieper met het Jodendom in contact komt, in gesprek raakt, dan zie je toch ook wel dat het wel ook alweer anders is.
Hmm.
Wat ik hieruit vooral naar voren zou willen halen dan is wel het besef, het bewustzijn dat Jezus, die in het christendom natuurlijk, laat ik het maar even oneerbiedig zeggen, de centrale figuur is.
Ja, weet dat, niet wanneer christenen natuurlijk.
Ja, dat Jezus een Jood is. Dat hij als Jood geleefd heeft. En dat hij volgens, zoals ik het Nieuwe Testamentische getuigenis lees, ook Jood is en blijft. En ook als Jood zal verschijnen in heerlijkheid.
Ja, je zegt nu heel specifiek. Is dat omdat veel christenen eigenlijk dat niet heel erg beseffen, dat Jezus een Jood was?
Nou, ik denk dat dat besef in de loop van de jaren, de laatste jaren in de kerk, wel steeds breder is geworden. Maar wat dat nou precies concreet inhoudt, dat wil nog niet. Ja, daar moet nog veel meer over geleerd worden.
Ja. Rabijn Groenewoud, ik ga het maar heel direct vragen. Waarom kunnen Joden niet geloven dat Jezus de Messias is?
Onder andere omdat het beeld van wat wij hebben, wat de Messias bewerkstelligt, zo anders is.
Mm-hmm. Kunt u dat uitleggen?
Ja, dat betekent dat wij geloven dat als de Messias komt, dat de wereld daarna perfect is.
Mm.
Een Messias die komt en daarna is de wereld zoals hij nu is, dat is niet een Messias waarin wij kunnen geloven.
Nee.
Net wat u net zegt, ja, we weten dat Jezus bestaan heeft, we weten dat, wanneer hij heeft geleefd, wat hij heeft gedaan, we weten dat allemaal, ook uit de Talmud. Dus het is niet zo dat wij ontkennen dat Jezus geleefd heeft, maar we kunnen niet meeleven, meegeloven dat hij een Messias is, aangezien wij zeggen, dan zou de wereld er anders uitzien.
Mm-hmm.
En we kunnen denk ik wel over eens zijn dat de wereld er niet perfect bij staat. Ik denk dat de belangrijkste reden is dat we dus zeggen van hij is niet de Messias zoals wij dat begrepen hebben van onze profetieën, hoe dat moet gaan.
Nee, precies. Kijk, Kees, wij geloven natuurlijk dat Jezus wel al is gekomen en dat hij naar de hemel is gevaren en wij verwachten zijn wederkomst, zijn tweede komst. Verwachten we eigenlijk daarin dan hetzelfde als het Jodendom, als in als Jezus nu voor de tweede keer komt, dat dan alles perfect wordt?
We verwachten inderdaad dat dan dat Messiaanse vrederijk aanbreekt, waarin er vrede tussen Israël en de volkeren zal zijn. Ik heb ik heb afgelopen zondag gepreekt over een tekst uit de brief van Paulus aan de Efeziërs, waar Paulus heel sterk de nadruk erop legt dat Christus verzoening brengt tussen Israël en de volken. En nou ja, als we kijken naar de afgelopen 2000 jaar, dan is dat ook een aspect wat heel erg ontbroken heeft in de relatie tussen Israël en alleen al de kerk.
Ja. Ja, zeker.
Maar dat dat dan rechtgezet zal worden, dat geloof ik van harte.
Is dat ook de zienswijze van Joden, dat als de Messias komt, dat dan ook echt voor verzoening is tussen Israël en de volkeren?
Ja, zeker. Een van de taken van de Messias gaat zijn dat er dus een soort wereldvrede gaat uitbreken waar alle volken samen zullen gaan werken in plaats van tegen elkaar. Ja, zeker. Ja,
ja. Ja, en zijn er al tekenen van dat staat op punt staat te gebeuren? Kijk, er is natuurlijk heel veel gaande nu in de wereld. De hele wereld lijkt zich op te trekken tegen Israël. Iets wat denk ik ook duidelijk is beschreven in de profeten. Zijn er tekenen van de komst van de Messias?
Kijk, we hebben in de overlevering, zowel geschreven als ongeschreven Torah, allemaal profetieën over wat er gaat gebeuren in de tijd voordat Messias komt.
Ja.
Of we die goed begrijpen of niet, dat is een goede vraag. Vele van die dingen zijn gebeurd en Messias is niet gekomen. Met andere woorden, ja, we zijn, dat is wel iets wat in het Jodendom leeft, we zijn geneigd om bepaalde dingen die gebeuren in verband te brengen met, dit is allemaal voorbereiding voor de Messias. Maar dat is meer uit hoop dan uit overtuiging. Want nogmaals, er zijn zoveel dingen gebeurd in de geschiedenis van de afgelopen 3000 jaar die ook tekenen zouden zijn, ja, dat de Messias is niet gekomen. Dat je, het is niet meer dan dat je zegt, nou, oh, als dat gebeurt, nou, dan zal de Messias wel snel komen.
Zo vast kan je dat niet zeggen. Nee.
Maar niet als een zekerheid, nee.
Nee, precies. Terug al naar of Jezus, hè, Jezus als Messias of niet. Er zijn heel veel christenen die de profeten, teksten uit de profeten interpreteren als teksten die gaan over Jezus. Denk bijvoorbeeld aan Jesaja 53, die over de lijdende knecht gaat. Of Jesaja 7, waar staat dat de maagd zwanger zal worden, een zoon zal baren en hem de naam Emmanuel zal geven. Hè, christenen zeggen, oké, dat is gebeurd met de komst van Jezus, met de geboorte van Jezus. Hoe lezen Joden dan deze teksten?
Wij lezen de teksten, we kijken in de verklaringen en we zien waar ze volgens ons over gaan. Volgens mij gaan er een paar van die teksten over Chizkiyahu, de koning, en andere, sommige zijn misschien alleen maar beeldspraak.
Ja.
Dus dat moet je per keer naar kijken. We hebben natuurlijk het Oude Testament tot en met, dus het hele wat we noemen Tenach. En daar hebben we al die eeuwen gebruik van gemaakt. Mm-hmm. Dat hebben we gestudeerd en bestudeerd. Dus we hebben daar zeker meningen over. Per geval moeten kijken wat er staat in de verklaringen en eventueel in de Talmud,
ja,
moet het worden uitgelegd.
Maar er staat niks over dat het te maken zou hebben met Jezus.
Nee. Nee.
Duidelijk.
Ja. Nee. We hebben het nogmaals. Er zijn Talmudplaatsen die praten over het verhaal van Jezus, mm-hmm, en wat er gebeurd is. Zeker.
Hoe kijken jullie dan naar Jezus? Was hij dan een profeet? Was hij een rabbi? Hoe wordt over hem gepraat in bijvoorbeeld de Talmud?
Hij wordt over hem gepraat als iemand die in een bepaalde periode van het Joodse volk enorm veel invloed heeft gehad.
Mm-mm.
En iets is dat, en dat is iets is waar de Romeinse leiders van dat moment last van kregen. En wat ook wel heel belangrijk bij ons is, is dat in het leven van Jezus, gedurende zijn leven, hij geen afstand heeft gedaan van de Torah.
Nee.
En dat pas later gebeurt. Dat is wel ook een belangrijk punt voor hoe wij naar hem kijken.
Hoe bedoelt u dat pas later gebeurt?
Nou ja, dat er dus dat de volgelingen van Jezus op een gegeven moment het christendom openzetten voor niet-Joden.
Oh ja.
Mm-hmm. En daarmee zeg maar het houden van de Torah en de mitzvot eigenlijk minder belangrijk vinden dan dat ze volgelingen zijn van Jezus. Dat moment daarvoor beschouwen we Jezus gewoon als, inderdaad, wat u net zegt, als een Jood, die als Jood heeft geleefd. En die bepaalde ideeën heeft gehad. En die ideeën heeft hij kunnen verspreiden.
Mm-hmm.
Verder, ja, geen, laat ik het zo zeggen. Voor ons geen. Hij heeft geen dingen gezegd waar wij als Jodendom nou meteen heel erg achter hem aan zouden gaan lopen.
Nee.
Dat niet. Maar ook niet dat we meteen zouden eruit moeten gooien, wat dan ook. Maar ik denk dat Jodendom vooral ermee worstelt. Dat dus het christendom de volgelingen van Jezus niet-Joden binnengelaten hebben. En daarmee dus zeg maar de Torah hebben verlaten. En daarmee dus een groep mensen is geworden waar, ja, die wij niet meer als Joden kunnen zien.
Mm-mm.
En ook dus, ja, voor ons vreemd zijn.
Ja.
Dat is echt gebeurd in het begin, zeg maar, van het christendom.
Ja, Kees, kun je hier eens op reageren?
Ja, ik herken dat wel. Ik denk ook dat het toch wel een groot misverstand, dat is misschien nog te zacht gezegd, in de kerk is geweest. Dat bijvoorbeeld de apostel Paulus geleerd zou hebben dat de Torah heeft afgedaan.
Hmm. Is dat die tekst dat Jezus niet kwam om de wet te vervullen? Of dat is afgedaan? Kan je?
Ja, nou, hij heeft volgens mij twee teksten
door elkaar. Sorry,
Jezus zegt zelf dat hij niet gekomen is om de wet te ontbinden, maar om die te vervullen.
Mm-hmm.
Wet en de profeten. Mm-hmm. Torah en profeten.
Welke tekst heeft Paulus het dan wel over? Wordt dan aangehaald?
Paulus zegt ergens, als ik me goed herinner, in de brief aan de Galaten, u bent niet langer onder de wet, maar onder de genade.
Mm.
En je ziet nog steeds in, laat ik maar zeggen, de vroomheid of de geloofsbeleving van christenen ook vandaag, dat wet en genade heel vaak tegenover elkaar uitgespeeld worden.
Ja, nou, dat geeft mij een heel mooi.
Mag ik nog één ding zeggen?
Ga je gang, excuus.
Maar dan wijk ik misschien een beetje van jouw lijn af. In reactie op rabbijn Groenewoud. Wat ik denk ik in het Nieuwe Testament wel zie. Wat de eerste apostelen ook verkondigd hebben. Is wat later in het Jodendom de zeven Noachitische geboden is gaan heten. Dat die op een of andere manier wel in die... Althans dat het de bedoeling was dat die zouden functioneren in die christelijke gemeenschap waar de heidenen werden niet-joden werden toegelaten.
En met die Noachitische geboden, dat zijn de leefregels dus voor niet-joden, om een soort universele wetten die voor elke mens zou moeten gelden. Begrijp ik dat goed?
De zeven Noachitische geboden zijn precies wat de naam zegt. Het zijn de wetten waar Noach zich aan moet gaan houden. Mm-hmm. En daarvoor, en daar zitten dus eenvoudige dingen bij, eenvoudig te begrijpen, zoals niet moorden en niet echt strijden en ook geen afgodendienst. Mm-hmm. Maar er zit ook bijvoorbeeld in dat je geen levende dieren mag eten.
Okay.
En dat is natuurlijk alweer meer van echt, van, ja, waarom zou dat niet mogen? En, maar inderdaad, het zijn en ook een van de zeven Noachitische geboden is dat je dus een rechtsstelsel zal hebben. Om de maatschappij te regeren.
Ja.
Ja, en dat zijn dus de zeven geboden die Noach had. Na de zondvloed. Die gelden voor iedereen.
Ja, een soort basisgeboden. Waarbij, dat als iedereen dat doet, dat het goed gaat.
Beroemd is dat Maimonides zich schrijft.
Dat was een grote rabbi, toch?
Maimonides is een hele grote rabbi, maar ook een filosoof. Mm-hmm. Heeft hele filosofische werken geschreven. En die schrijft dat het is niet genoeg om de zeven Noachidische geboden te houden voor niet-Joden. Omdat ze dat ze nou eenmaal een goed systeem vinden of dat het mooi is. Maar ze moeten beseffen dat het inderdaad uit de Torah voortkomt.
Ja.
En dan is het houden van de zeven Noachidische geboden inderdaad precies wat aan de niet-Joden is opgedragen vanuit de Torah. En daarmee voldoen ze dus hun plicht.
Ja, eigenlijk is dit wel dit onderwerp een heel mooi bruggetje naar wat ik nu wilde gaan bespreken. Dat is namelijk de wet en genade. Hè, er wordt inderdaad gezegd dat die tekst die je net aanhaalt, christen leven uit genade en joden moeten zich aan de wet houden. Of dat zo is, gaan we het zo even over hebben. Maar joden die moeten zich aan de 613 ge- en verboden houden. De Torah wordt tot op de kleinste letter gevolgd. Waarom zo nauwkeurig?
Omdat wij zeggen dat iedere letter van God komt. Het is een dictaat van God. Waarbij ik vooral wil zeggen de Hebreeuwse Bijbel. Mm-mm. Niet alle vertalingen, want daar kun je wel wat van begrijpen. Maar niet die diepgang hebben om goed te begrijpen waarom iedere letter. Iedere letter is iedere Hebreeuwse letter. Maar die is door God zelf gedicteerd aan Mozes. Tenminste in de eerste vier boeken van de Torah.
Ja.
Het vijfde boek is dan weer net even iets anders. Maar toch ook van Mozes zelf. Goddelijk geïnspireerd. En daarin geldt inderdaad dat iedere letter ons dingen kan leren. En vandaar dat we ook iedere wet die daarin staat, en die zijn heel expliciet die wetten, dat we die zullen houden. Ik wil wel eventjes opmerken dat het getal 613 is prachtig, dat klopt. Maar is onmogelijk voor één iemand. Dat wil zeggen, het is altijd 613 is alleen het hele volk samen.
Als gemeenschap.
Ja, er zijn dus dingen die alleen de koning kunnen, dingen die alleen de priesters kunnen, dingen die alleen de wieten kunnen.
Of en ook dingen niet. Die nu nog niet kunnen, want er is nog geen tempel.
Er zijn heel veel dingen die nu niet kunnen. Nee. Dus we zitten nu zeg maar, ongeveer 200 van deze geboden die nu nog kunnen, slechts.
Dat is een stuk minder.
Een stuk minder, ja, dat klopt. Mm. Maar ook in de tijd dat de tempel er was, was het van die 613 dus verdeeld. En maar samen, het hele volk samen, kon toen alle geboden doen.
Ja, en waarom houden jullie die wet? Kijk, u zegt net omdat dat goddelijk is ingegeven. Maar doen jullie dat om in de hemel te komen? Of hoe moeten we dat zien?
De bedoeling is, theoretisch, is om het te doen omdat God het van ons wil.
Hmm.
Dus de achterliggende wens van beloning, die is er, maar mag niet de reden zijn.
Niet de hoofdreden.
Ja, dat is de theorie.
Mm-hmm.
Met andere woorden, de meest vrome Jood, die doet al zijn geboden alleen maar omdat hij oprecht gelooft dat hij dat God dat wil en de liefde voor God daarmee te tonen.
Ja.
In de realiteit van iedere dag weten we dat ook heel veel mensen de geboden doen vanuit traditie, vanuit, ja, omdat we dat nou eenmaal altijd doen. Dat bestaat ook, maar de theorie is dat we de geboden doen omdat we daarmee laten zien dat we doen wat God van ons verlangt.
Ja, Kees, christenen hoeven ons als christen niet aan die 613 ge- en verboden te houden. Waarom niet?
Een heel aantal van die geboden, eigenlijk al die geboden, zijn gegeven aan Israël als opdracht. In het verbond van God met Israël, waarin God Israël die geboden geeft om een heilig volk te worden. Om zo, ik zou haast het omdraaien en zeggen, niet om de hemel te verdienen, maar om een stukje hemel op aarde te brengen.
Oh, mooi hoe je dat zegt.
Dank je.
Ja, vind ik een mooie uitspraak. Ja. Kunnen we op een tegeltje zetten. Nee, maar oké. Maar we hebben het net over die Noachitische geboden gehad. Maar in heel veel kerken worden wel de 10 geboden voorgelezen. Maar die zijn in zekere zin dan toch ook gewoon aan het Joodse volk gegeven?
Strikt genomen wel, ja. Maar misschien moet je ook vanuit de Joodse traditie het niet over 10 geboden hebben, maar over de 10 woorden. Zo wordt dat in het Hebreeuws genoemd, Aseret HaDvarim. De 10 woorden, 10 principes zou je kunnen zeggen. En in ieder geval, de meeste van die principes komen toch wel min of meer overeen met die 7 Noachitische geboden.
Ja, welke niet?
De Sabbat wordt daar niet in genoemd. De Sabbat wordt ook in Exodus als een teken van Gods verbond met Israël genoemd.
Oké.
Over de Sabbat kunnen we natuurlijk nog langer praten.
Zeker, Sabbat of zondag is natuurlijk ook een wezenlijk verschil. Maar goed, ga even verder met dit punt.
Nou, dat is de eerste die hem opkomt. Andere, daar zou ik het eventjes naast elkaar moeten leggen.
Maar. Ja, precies. Oké, dus het is eigenlijk niet verkeerd dat dat ook in kerken voorgelezen wordt. Omdat er gewoon best wel veel principes zijn die voor niet-Joden ook toepasbaar zijn.
Als ik het zelf in de eredienst voorlees, als ik daarin mag voorgaan, dan leid ik dat wel altijd in met de woorden die aan Israël gegeven zijn. En waarin we als gemeente delend in de verwachting van Israël ook mee mogen luisteren.
Ja, zo'n stukje context is dus eigenlijk wel goed om te delen.
Ja,
duidelijk.
En dan volgt er natuurlijk in onze liturgie ook heel vaak de samenvatting van zoals de Heer Jezus die leert. Maar daar kun je ook weer bij zeggen, dat haalt Jezus gewoon rechtstreeks uit de Torah, uit Deuteronomium en uit Leviticus.
Ja, want wat zegt hij dan?
Je zult de Heer je God lief hebben met al je kracht enzovoort. Dat is Deuteronomium 6. Ja. En dan en je naast als jezelf, en dat is Leviticus 19.
Mm-mm. Dus eigenlijk citeert hij inderdaad gewoon de Torah.
Ja.
Rabbijn Groenewoud, we hebben het net gehad over die geboden. En u zegt, nou, ongeveer 200 moet je op dit moment kun je naleven. Als er één wet is die je zou kunnen afschaffen, wat zou het dan zijn? Vervelende vraag misschien.
Ja, kijk. Allereerst heb ik die vraag niet zozeer overvalt mij, maar ik moet meteen denken aan een verhaal. Maar dat is een beetje een technisch verhaal. Maar er is namelijk één dag in het jaar waarin we vanwege de treur over de tempel geen Torah mogen leren.
Mm.
En rabbijn zei een keer, als ik één ding zou kunnen afschaffen, is dat ik die ene dag geen Torah kan leren. Dat zou die, dat moet ik er denken over afschaffen. Nee, het is een stelsel dat in elkaar grijpt. En mijn gevoel zegt, ik heb nooit over nagedacht, maar mijn gevoel zegt, maar als je iets zou afschaffen, dat het eigenlijk het hele systeem aantast.
Hmm.
Want het is niet zo dat er zomaar even een paar geboden worden verzonnen. Van, het is uiteindelijk, het is goddelijk.
Ja.
Dus is het perfectie. En dat betekent dus dat ze ook in elkaar grijpen.
Het hangt allemaal samen met elkaar.
Ja, misschien soms begrijpen we dat wel. Soms is het voor ons wat moeilijker te begrijpen. Maar er is wel degelijk samenhang.
Ja, heeft u als kind niet moeite gehad met bepaalde regels die u moest volgen? Dat u denkt, nou ja, iedereen in de wereld die kan wat anders doen. En ik moet me zo gedragen of ik moet dit doen.
Ja, kijk, natuurlijk, op een gegeven moment word je wat ouder en dan realiseer jij je, omdat je kosher eet, dat je niet bij de McDonald's naar binnen kan, dat andere mensen wel doen, ook Joodse mensen wel doen, die zich niet aan de regels houden.
Ja.
En natuurlijk zijn er leeftijden dat je daar een beetje tegen
gaat trappen.
Ja, natuurlijk, dat is gewoon heel menselijk. En het is aan de sfeer in huis en aan het vertrouwen van je ouders, wat je krijgt, dat je daar doorheen komt.
Ja.
En dat je denkt van oké, ik ben nu in mijn eentje in Amsterdam in de stad. Ik kan er met McDonald's in. Ik kan zo kopen wat ik wil.
Ik kan even een Big Mac naar binnen werken.
Ja, en het zal nooit iemand weten.
Nee.
En dan is dat het moment waarop je dus gebaseerd op je opvoeding. En de liefde in eerste instantie voor je ouders. Want op dat moment ben je nog niet zo heel veel met God bezig. Als je 15, 16 bent, laten we daar eerlijk in zijn. Dat je dat niet doet. Dat is dan een moment dat je ook wel weer achteraf heel, heel trots op jezelf bent. Ja, van dan heb je toch het weerstaan.
Ja, de verleiding.
De verleiding weerstaan. En dan groei je op. En dan op een gegeven moment heb je ook die verleiding veel minder. En is het veel makkelijker, wordt het veel makkelijker.
Ja. Een leven uit genade, hè, dat staat bij christenen best wel centraal. Is genade ook een term in het jodendom?
Ja, absoluut.
Kunt u dat uitleggen?
Ja, wij gaan ervan uit dat we doen ons best, maar dat wil niet zeggen dat God ons iets schuldig is.
Hmm.
Ja, en als we alles wat we krijgen, en dat is veel, want ieder mens krijgt heel veel van God, dat is vanuit zijn goedheid, vanuit zijn genade aan ons. Ja, het is heel verkeerd om te zeggen van nou kijk eens, ik hou me aan de geboden, dus daarom heb ik een mooi huis. Hmm. Die redenering is echt niet oké. Okay. Ja, wij moeten doen wat we moeten doen. En dat staat geheel los bij eventuele wereldbeloning hoe je het ook noemen wilt, dat een mens bezit. En bijvoorbeeld als we na het eten van brood spreken we een gebed uit. En dan zeggen we dat ook. Ja, dank u wel dat u ons de brood heeft gegeven uit uw genade.
Ja, maar dat klopt niet met het beeld dat sommige christenen hebben, dat het jodendom alleen maar een wettische godsdienst is wat totaal geen genade bevat. Dat klopt niet.
Dat klopt niet.
Nee.
Dat komt omdat het wettische, dat is er zeker. We moeten ons heel goed en precies aan de geboden houden. Maar er is geen relatie met wat God dan aan ons wel of niet geeft. Want dat verband is er niet.
Nee.
Want dan zou je gewoon kiezen voor de dure, goede geboden. En die andere doe je niet. Ja, dat doe je niet.
Nee.
Dus de geboden doen we vanuit die liefde. Hè, om te laten zien dat we geloven in God en dat we het volk van God zijn, doen we die geboden. En welke beloning daar tegenover staat, dat is helemaal niet aan de orde.
Nee. Is dat in het christendom wel aan de orde? Want er is toch in de Bijbel staat wel iets dat er loon is naar onze werken?
Dat staat er wel, ja. Dan moet je dan natuurlijk wel goed verstaan.
Ja, leg het uit.
Er is in het jodendom een spreekwoord, of een uitdrukking, dat de beloning van een mitswe, een goede daad, is een nieuwe mitswe. Misschien dat u dat zo meteen nog wat meer kan uitleggen. Maar ik zie dat
even, een beloning van een goede daad is een nieuwe goede daad.
Ja, en ik denk dat je
Een soort domino effect, dat als je één goede daad, dat voortvloeit in meerdere goede daden?
Nou ja, de Torah geeft een paar voorbeelden daarvan. Eentje negatief, eentje positief. Maar ik geef maar een voorbeeld dat mensen kunnen begrijpen. Als iemand gastvrij is, dan zal God ervoor zorgen dat hij een groter huis krijgt.
Om nog meer mensen.
Dan kan hij nog meer gastvrij zijn.
Ah.
En dat verband is er niet in je gevoel. Maar ondertussen zit je opeens wel met veel meer gasten dan een paar jaar geleden. Ik heb dan in mijn kennissenkring een voorbeeld van iemand. Hij heeft het zelf nooit zo begrepen. Maar die woonde vrij klein. Maar was altijd, kon je altijd logeren. Kon altijd wel een plekje vinden. En die woont nu in een mooi huis.
Ja.
Opeens. En dan denk je, hoe komt dat? Nou, dat is dus die beloning.
Hmm.
Namelijk, je kunt die geboden die je graag doet en die je goed hebt gedaan, die kun je dan nog meer doen.
Die kunnen vermeerderd worden.
Ja, dat is eigenlijk nog een uitspraak die zou gaan citeren. Dat is dat de beloning voor de geboden is niet in deze wereld. Ja, dus die is in die komende wereld.
Ja.
En dus wil je ook helemaal niet beloond worden voor die geboden in deze wereld. Want je wil er nog meer doen.
Ja.
Je bent nog niet klaar.
Ja.
En we willen ook niet doodgaan, dus dat gaan we door.
Maar dat geloven christenen toch ook? Dat als we hier op aarde of als we in dit leven goede dingen doen, dat we daar beloning in hemel of in de toekomende wereld voor mogen ontvangen?
Dat is ook een gedachte. Ook een gedachte in het Nieuwe Testament inderdaad, ja.
Nou, dan hebben we dat gemeen.
Ja.
Dat is mooi.
Het jodendom claimt ook niet dat wij de enigen zijn die in de hemel terechtkomen. Absoluut niet. Nee.
Wilt u dat verder uitleggen? Of?
Nou ja, precies zo. Ja. Iedereen die zich aan de goddelijke geboden houdt, die hem gegeven en haar gegeven zijn, wordt daarvoor beloond.
Ja.
En de Joden moeten het zo doen.
Dus als niet-Joden zich hun hele leven aan die Noachitische geboden houden en goed zijn voor de medemens en daarnaast lief hebben als onszelf enzovoorts, dan is daar ook voor ons een plek in de hemel of in de toekomende wereld.
Ja.
Oké, we gaan verder. We gaan het hebben over de boeken. Kijk, wij christenen hebben de Bijbel als in het Oude Testament, het Nieuwe Testament. Maar het Jodendom heeft de Tora en de profeten, wat wij dan het Oude Testament noemen, de Tenach. Maar kent nog meer geschriften. We hebben het al kort gehoord, de Talmud en de Mishnah, dat is de Joodse overlevering. Kunt u wat meer vertellen over wat hierin staat en hoe belangrijk deze boeken zijn?
Ja, dat kan ik, maar ik geloof niet alleen ik. Want ik hoorde net dat het uitgebreid bestudeerd wordt door verschillende mensen onder mijn...
maar ik denk niet dat de gemiddelde christen zich bezighoudt met wat er in de Talmud staat en wat er in de Mishnah staat.
Nee, denk het ook niet. Het punt is dat de Torah geeft mitzvot, geeft geboden en vertelt verhalen. Allebei, hè. Zo zit ook een verhaallijn in. En beide zijn mondeling uitgelegd. Heel veel jaren lang. Sinds vanaf het moment dat het gebeurde tot ergens in de eerste, tweede eeuw van onze jaartelling.
Mm-hmm.
Al die jaren is het mondeling doorgegeven. En op een gegeven moment heeft men ingezien dat als het mondeling zou blijven, dan de kans heel groot was dat het vergeten zou worden, omdat het Joodse volk ging zich verspreiden. Na de verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen hebben ze zich verspreid en waren ze bang dat het vergeten zou raken. En toen is het opgeschreven. Dat is dus de Mishnah en later is daar de Talmud overheen gekomen. En sindsdien hebben mensen heel veel boeken geschreven. Ja. Heel veel. En boeken die gaan dus over de verhalen in de Torah. Of de verhalen over de wetgeving. En tot op de dag van vandaag komen er nog steeds heel veel boeken uit.
Maar dat zijn dan commentaren erop? Zijn dat discussies? Zijn dat hoe moeten we dit lezen? Idee?
Ja. Hoe moet je het toepassen?
Mm-hmm.
Want in de Torah staat bepaalde wetten over Shabbat. Noemen we het de Shabbatwetten. Maar ja, we zitten in 2025 en onze wereld is veranderd.
Ja.
Als je vraagt, mag je in een vliegtuig stappen? Dan zou je in de Torah geen verhaal over vinden, want er is geen vliegtuig in de Torah.
Nee.
En Talmud spreekt wel over vliegende kameel trouwens.
Oké, heel interessant.
Maar daar hoef je geen vuur voor aan te steken.
En dit is echt een inside joke die niemand gaat begrijpen die zich niet hierin heeft verdiept. Kan dit uitgelegd worden of is dat...
Nee, ik zeg alleen dat in de Talmud wordt dus het overbruggen van de weg, van afstanden, door andere manieren dan een paard, een ezel en een voet wel bedacht, zeg maar.
Ah.
Ja, goed. Maar tegenwoordig, we hebben allemaal moderne dingen en die moeten binnen die Shabbatwetten komen.
Ja.
En dat gebeurt eigenlijk altijd op dezelfde manier. In het begin zijn er heel veel verschillende meningen. Allemaal rabbijnen die er hun mening hebben, onderbouwd. En langzaam komt er consensus. Langzaam, dat duurt een paar jaar.
Als een soort trechter, van eerst verzamelen we alles en uiteindelijk komt er dan een overeenstemming.
Ja, en in het begin zullen ze zichzelf die zeggen, dit mag niet en dat mag wel en zo en zus en zo. En dan op een gegeven moment is er, en dan doet iedereen hetzelfde. En dan is het, dan hoort het binnen onze gemeenschap. En dat met al die moderne technologie is dat een uitdaging.
Ja.
En je ziet ook dat verschillende rabbijnen zich er echt op toeleggen om daar echt alles van te weten.
Ja, zijn er ook bijvoorbeeld kwesties waar jullie het gewoon niet over uit kunnen komen? Of uiteindelijk komt er altijd wel wat uit?
Uiteindelijk komt er altijd wel wat uit. Maar bijvoorbeeld de status in kashrut weer, hè, over kosher eten, van verschillende hele moderne materialen. Ja, je mag dus van het kashrut mag je geen melk en vlees
combineren.
Maar geldt dat ook voor een inductieplaat? Ja, je hebt een helemaal nieuwe manier van koken. Mm-hmm. Mag je dan wel melkvlees? Hoe werkt dat?
Of je dat met twee pannetjes naast elkaar zou kunnen...
Ja. Mm-hmm. En dan zegt de ene rabbijn in het begin van nee, dat kan absoluut niet, dat is verboden. En de ander zegt, er is niks aan de hand. Mm-hmm. En dan langzaam komt er consensus en die zegt, weet je, het kan, het is oké.
Okay.
Yeah. Maar dat gaat een tijdje overheen, want dat is nieuw.
Mm-hmm.
En dat is wat vind ik ook wel heel mooi, want je hebt dus dat hele oude testament. Dus het heet wel Oude Testament, maar het is een heel Oud Testament.
Ja.
En dat wordt toch steeds in die moderne tijd toegepast, zonder dat we daar iets aan af hoeven te doen.
Ja.
Het is niet zo dat we geen antwoorden hebben. Want uiteindelijk vinden we op al die dingen wel antwoorden. En dat is prachtig. En daar heb je de Talmud voor nodig en heel veel studie.
Ja.
En die is er, gelukkig.
Ja. Kees, wat kunnen wij daar als christenen van leren? Want wij hebben natuurlijk ook de Bijbel en die proberen we ook praktisch toe te passen op ons leven. Maar we doen dat denk ik net op een andere manier. Kunnen we daar wat van leren? Dat we misschien wat meer moeten... Nou ja, ik ga het niet invullen. Wat het zegt is...
Wat mij dan altijd opvalt... als ik de manier waarop het Jodendom dat doet... vergelijk met wat ik in het Christendom dan wel zie... is dat in het Jodendom al die verschillende opvattingen... ideeën, gedachten naast elkaar kunnen blijven bestaan. Mm. Maar er komt wel één consensus over hoe je dat dan moet doen uit... En in het christendom, in ieder geval in de christelijke traditie, is heel vaak meer geweest dat er is één manier van denken of één juiste opvatting. En daar leid je het handel uit af.
Ja, en als dat niet zo gaat, dan scheuren we als kerk maar uit elkaar.
Precies, ja. Ja.
Dat is eigenlijk wel heel verdrietig.
Dat is zo, ja.
Hoe zouden we het dan wel moeten doen? Want er is nog steeds heel veel discussie onder christenen. Ja, bijvoorbeeld, laat ik maar wat noemen, manier van kleden, volwassen doop, kinderdoop, wie er wel niet aan het avondmaal mogen enzovoorts.
Ja, dat zijn allemaal weer vragen die ook wel weer wat verder weg staan misschien bij waar we het net over hadden. maar wat dan wel... Wat wij dan wel van het Jodendom kunnen leren is om in die verschillende opvattingen elkaar wel te blijven respecteren en elkaar te vinden.
Ja, en dat die meningen dan naast elkaar mogen bestaan en dat het niet per se een kerkscheuring voor elkaar hoeft te krijgen.
Ja, inderdaad. En dat je dan met, of je nou kinderen moet dopen of volwassenen moet dopen, daar kun je een exegetische, praktische discussie over voeren.
Ja, wat we nu niet gaan doen. Nee. Maar inderdaad, daar is nog niet het laatste
Als je die discussie maar kunt voeren, dat bedoel ik eigenlijk.
Nou, dat vind ik altijd wel heel inspirerend inderdaad in het Jodendom. Is discussiëren is aan de orde van de dag, zeg maar. En christenen of misschien onze cultuur. We zijn altijd wel een beetje bang voor stevige discussies. Omdat we bang zijn dat het dan op ruzie uitloopt. Of dat we het allemaal niet met elkaar eens zijn. En in deze wereld waar we in leven is die polarisatie enorm. Het is goed of fout, zwart of wit. Terwijl als we misschien wat meer het grijze gebied zouden kunnen opzoeken, dan komen we misschien veel nader tot elkaar. Dat is een mooie gedachte.
Sowieso. Ik denk dat het misschien ook te maken heeft met de hiërarchie binnen het Jodendom.
Hmm.
Die namelijk volledig alleen maar bepaald wordt door kennis. Ja, de rabbijnen die de leiding geven in de wereld, die hebben maar één ding en dat is ze weten meer dan die ander.
Okay.
En ze zijn niet aangesteld. We hebben geen systeem dat er verkiezingen zijn. Of we hebben ook geen waarborg van vader op zoon. Hebben we ook niet met rabbijnen. Dus we hebben echt, de rabbijnen die boven komen drijven, zeg ik maar even oneerbiedig. Dat is puur op kennis en op betrouwbaarheid en op naamsbekendheid.
Ja.
En wat je dus krijgt is, zo'n discussie waar het dan ook over gaat. Ja, die wordt op een gegeven moment besloten door een van die grotere rabbijnen. Die kan nog in het begin een andere rabbijn hebben die hetzelfde zegt. En dat je dus even die discussie hebt. Maar dat discussie is niet tussen twee mensen in de straat, maar tussen die twee rabbijnen aan de top.
Ja.
Die hun leerlingen hebben, maar die respecteren elkaar, hopelijk. Ook niet altijd, maar we hopen het wel. En dan komt het op een gegeven moment, oké, dit is wat we gaan doen. En op die manier is een besluit dus ook niet genomen uit meerderheid of wat dan ook, maar uit kennis van zaken.
Ja, oké, goed om te weten. We gaan even iets praktischer kijken, want we hebben nu best wel inhoudelijk veel al gezegd. We gaan het hebben over de kleding. Ja, er zijn ook best wel wat verschillen in hoe christenen zich kleden, hoe joden zich kleden. Maar in het jodendom zelf zie ik ook best wel wat verschillen. Als ik was voor het eerst in Israël en daar heb ik natuurlijk mijn ogen uitgekeken. Want je ziet behoorlijk wat joden op straat, maar die allemaal weer net wat anders eruit zien. Je hebt met Joden die zich gewoon normaal kleden, zoals een westelijk broek en t-shirt en dan alleen een keppeltje op. Je hebt Joden die zich in zwarte pakken, je hebt hoge hoeden, je hebt wat ik noem de berenmutsen. Kunt u uitleggen hoe dat zit?
Het Hetzweg noemen dat betekenisvolle hoeden.
Betekenisvolle hoeden, nou dat vind ik een mooie omschrijving.
Ja.
Waarom, en bijvoorbeeld ook vrouwen, hè? Je ziet Joodse vrouwen met een hoofddoek, maar bijvoorbeeld ook met een pruik op. Kunt u uitleggen wat het doel is van de manier waarop jullie je kleden en waarom daar zoveel verschil ook onderling in zit?
Ja, daar kan ik uren over praten.
Nou, die tijd hebben we helaas niet, want maar, u moet op tijd weer terug zijn.
Maar de belangrijkste regel is dat de dames zich zo moeten kleden dat ze zedelijk gekleed zijn. Wat dat dan is, dat zedelijk kleden, daar heb je dus weer heb je niet eens zo heel veel discussie over. Want dat ligt ook wel weer redelijk vast na al die discussies. Mm-hmm. Alleen daar heb je tradities in. Ja? Ik heb het gevoel dat de West-Europese traditie van een pruik voor dames ook echt puur voorkomt uit de pruik die hier in Frankrijk en zo bekend is geworden. Mm-hmm. En toen dacht ik, dat is ook leuk. Terwijl de Sfaradi, dus de Midden-Oosten tak, die heeft dat nooit gedaan. Die hebben altijd hun hoofd bedekt met een hoofddoek.
Ja.
En zoals dat ook bij onze islamitische neven en nichten zien.
Ja.
En dat is zo gebleven. Mm-hmm. Dus nu nog zijn er Sfaradische rabbijnen die zullen zeggen, je mag alleen maar je hoofd bedekken met een hoofddoekje.
Ja.
Andere Sfaradische rabbijnen zeggen, nee, de pruik is ook goed. En dan heb je dus zo'n traditiediscussie erin. Uiteindelijk blijft het, je moet je haar bedekken.
Ja.
En dat komt voort uit zinnen uit de Torah, dus weer een Torahwet.
Ja. Is dat ook bij de mannen zo? Want dat het ook traditioneel is?
Nou, bij mannen is het echt anders. We hebben veel, het is alleen maar traditie. Ja, er is bijna geen echte wetten hoe een man zich gekleed moet gaan. Hij moet zijn hoofd bedekken, dat wel. Maar al die andere dingen, hè, of je zwart gaat of gekleurd, of dat is erg traditiegetrouw.
Hmm.
En ook, je hoort bij bepaalde secten, mag ik het zo noemen?
Een groepering?
Ik mag het een secte noemen. Een groepering, ja. En dan heb je die hoed en dan moet je die kleren dragen.
Mm-hmm.
En daar dus echt, dat hangt heel erg vanaf van met wie identificeer je.
Ja, dus het is meer, ik volg deze grote rabbijn en daardoor kleed ik me zo of hij horen.
Ja, precies zo. Maar het is niet, er is niks verkeerd aan, zeg maar.
Oké. Okay.
En in de synagoges in Nederland loopt ook alles rustig door elkaar.
Ja, nou ja, u zegt mannen moeten hun hoofd bedekken, een keppeltje op. U heeft ook de tzitzit, de draadjes. Kunt u uitleggen waarom en wat dat betekent?
Dus de hoofdbedekking is interessant genoeg veel minder belangrijk dan de tzitzit.
Terwijl dat toch wel het meest kenmerkend is.
Ja, precies dat. Het is het meest opvallende. De tzitzit is een goddelijk gebod. Hè. Het staat in de Torah geschreven dat je aan je kleding draden zult hebben. Waar als je ernaar kijkt dat je herinnerd wordt aan het doen van de geboden.
Mm-hmm.
Dus dat doen we. Hoofdbedekking is eigenlijk, als je het heel sec bekijkt, ook een beetje reactie op de kerk geweest.
Oké, okay. Kunt u dat uitleggen?
Nou, op een gegeven moment werd in de kerk dus juist de hoofddekking afgedaan. Als je ging bidden.
Mm-hmm.
En toen heeft de Joodse gemeenschap gezegd, nee, we moeten juist de keppel ophouden de hele dag. Dus dat is langzaam maar zeker in de geschiedenis is dat sterker geworden.
Maar staat dat dan niet rechtstreeks in de Torah dan dat jullie
dat? Nee, helemaal niet.
Maar wel voor vrouwen?
Ja.
Oké, okay, dus mannen niet?
Nee. Maar het staat niet in de Torah. En als je 100, 150 jaar geleden in het Joods Nederland keek, waren ook heel orthodoxe mannen, die droegen niet altijd een hoofdbedekking.
Okay.
Als je ging bidden, dan deed je een hoofdbedekking. En bij het eten, maar niet de hele dag. Als je op kantoor zat, mensen hadden geen hoofdbedekking.
Dat is wel interessant, dat wist ik helemaal niet. Dat is nieuw voor me.
En voor vrouwen geldt het met name voor getrouwde vrouwen.
Ja.
Oké, okay, dus als je niet
getrouwde vrouwen, daar hebben we vanuit de Torah een aanduiding dat die hun hoofd bedekt hebben.
Mm-mm.
Ja, klopt.
Kees, hoe zouden christenen zich moeten kleden?
Daar ga ik geen uitspraak over doen.
Nee, zijn er geen regels voor? Ik bedoel, hè, in de wat orthodoxere kerken, en dat is met name natuurlijk op zondag. Ik kom zelf ook uit een reformatorisch gezin. Dus op zondag toch wel met een rok aan naar school. Of naar school, naar de kerk. Hè, op zondag hoeft het niet naar school, maar met een rok aan naar de kerk. Hoedje op in de kerk. Ja, toch bepaalde regels. Of is dat ook voornamelijk traditie?
Ja, dat is in zekere zin traditie die natuurlijk ook wel weer geprobeerd wordt om die te stoelen op bepaalde uitspraken in de Bijbel.
Ja.
Wat de hoofdbedekking van vrouwen betreft is daar een bekende tekst in de brief van Paulus, in een van de brieven van Paulus aan de Korintiërs. Dat het voor een vrouw gepast of ongepast is om met ongedekt hoofd te bidden.
Oké.
Vanwege... Ja, het is een vrij ingewikkelde tekst trouwens als je die leest.
Mm-hmm. Maar er wordt wel geïnterpreteerd als vrouwen moeten hun hoofd bedekken tijdens het bidden.
Ja, en je ziet niet alleen in de reformatorische kerken waar jij uitkomt, maar ook in bepaalde traditionele of orthodoxe baptisten en evangelische gemeentes waar vrouwen inderdaad bij het gebed een hoofddoek of iets op hun hoofd doen.
Okay.
Maar net als over alles... Je ziet ook nu in de orthodox-protestantse hoek dat allemaal wat aan, hoe zou ik het zeggen, aan slijtage onderhevig is.
Ja, het vervaagt een beetje. Ja. Maar kunnen we niet een soort universele regel bedenken?
Wil je dat zo graag dan?
Nou, ik ben wel benieuwd. Ik bedoel, kijk, in het Jodendom is het gewoon voor vrouwen gepast niet onzedelijk gekleed te gaan. Maar dat lijkt me toch ook echt een hele goede regel voor christenen of voor niet-Joden, toch?
Dat ben ik op zich.
Ik bedoel, helemaal als er in het Nieuwe Testament staat, je lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Hè, daar wordt natuurlijk al heel veel van gezegd, maar het lijkt me als ons lichaam een tempel is, dan moeten we daar niet te veel van laten zien aan anderen. Toch?
Zo kun je dat opvatten, ja.
Maar je wilde niet te veel uitspraken over.
Nou ja, goed, er is ook een bepaalde christelijke vrijheid in dat opzicht.
Hmm. Hoe kijken Joden ernaar? Hoe zouden niet-Christen of niet-Joden zich moeten kleden? Of maakt dat niet uit?
Nou ja, in zoverre maakt het niet uit. Ja, natuurlijk, we gaan ons daar niet mee bemoeien.
Hmm.
Dat is natuurlijk hetzelfde. We willen niet zeggen dat we het niet appreciëren als mensen netjes gekleed gaan.
Hmm.
Het is trouwens een interessante gedachte hierover. De Torah vertelt dat bij de uitocht van Egypte, dat de dames gingen kleding halen bij de buurvrouwen. Dat was een soort van beloning voor al het werk wat ze hadden gedaan. En het staat er in de Torah, je moet die jurken bij je buren ophalen en aan je dochters geven.
Mm-hmm.
En er wordt opgemerkt, dus de mevrouw ging de kleding halen van mevrouw, maar kon het zelf niet aan. Maar hun dochter wel. Waarom? Omdat die jurken te kort waren. Voor haar, maar voor de dochter waren ze wel goed. Dus daar zien we uit dat de kleding van de Egyptische buurvrouw kon alleen de dochters dragen, omdat die lang genoeg waren voor haar. Dus dat soort verwijzingen hebben wij, dat de Joodse vrouw gewoon heel zedelijk gekleed gaat. En daar is eigenlijk geen enkele discussie over. Maar ja, dus het is typisch als je het hebt over die consensus. Toen kwam op een gegeven moment de broekrok in de wereld.
Ja.
Nou, dan krijg je een discussie. Is het nou een broek? Is het nou een rok?
Ja, dat is een broekje met een flap eroverheen en dan is het een...
Nee, het waren hele brede pijpen.
Oh, oké, ja.
Een broekrok. Nee, als je niet wist, dan leek het op een rok.
Ja,
maar het was een broek.
Ja, precies.
Nou ja, dan krijg je dus één rabbijn en zegt, ja, dat mag wel. Dat is geen mannelijke kleding. En allemaal zeggen, het is toch een broek. En op een gegeven moment komt er dan een consensus. En die consensus duurde langer dan de mode. Dus die broekrok was alweer weg voordat de consensus was. Maar dat zijn van die typische voorbeelden.
Ja.
Dat de orthodoxie dan aan de haal gaat met van, ja, hoe gaan we hiermee om?
Ja. Maar voor niet-Joden maakt het dus niet heel erg uit.
Nee.
Daar houden jullie zich niet mee bezig. Ja. Hey, ik zie dat we al een uur in deze podcast zijn. Ik wilde echt nog heel veel met jullie bespreken. We gaan nog wel wat bespreken hoor. Maar u moet op tijd terug zijn in Amstelveen. Ik wilde nog hebben over de feesten, over bepaalde gebruiken. Maar ik denk dat het mooi is om te eindigen met... Hè, we leven hier in Nederland, maar in de wereld leven Joden en christenen naast elkaar. Vorige week heb ik met dominee Oscar Loewijs besproken dat de geschiedenis tussen Joden en christenen niet bepaald... vriendelijk is geweest, niet heel rooskleurig. Wat kunnen christenen in deze tijd, hoe, hoe wilt u dat we met elkaar omgaan? Wat kunnen we voor jullie doen? Dat zijn heel veel vragen, maar...
Dat was een beetje het onderwerp van vanochtend.
Nou, kijk aan.
Maar ik zal dan een korter antwoord geven dan vanochtend. Dan zitten we hier vanmiddag nog. Kijk, ik weet vanuit mijn achterban dat de houding van de kerk op dit moment, en dan heb ik het over de afgelopen jaren, wel heel erg gewaardeerd wordt. En als er steun komt vanuit de kerk naar onze gemeenschap, dan is het iets waar we echt blij mee zijn. In mijn synagoge, waar ook de kantoren van de Joodse gemeente zijn, hangen honderden kaarten vanuit de christelijke gemeenschap om ons een hart onder de riem te steken. En die blijven hangen. Ja. Er is niemand die ze weghaalt. En dan regelmatig zitten daar mensen rustig te lezen.
Ja.
Dus de absolute waardering voor steun vanuit de christelijke gemeenschap voor ons. In onze moeilijke situatie waarin wij zitten.
Ja.
En dat is absoluut een punt één. De onvoorwaardelijke steun voor Israël wordt zeer gewaardeerd door heel veel mensen. Waarbij ik echt onvoorwaardelijk bedoel. Want ook binnen onze gemeenschap is er natuurlijk wel eens discussie van wat is er nou eigenlijk gaande en wat gebeurt daar. En als je dan vanuit een christelijke hoek echt onvoorwaardelijke steun hoort, dan geeft dat toch ook weer voor jezelf weer even die overtuiging van ja, we moeten gewoon daar niet toegeven aan wat we misschien via de media op welke manier dan ook over dit onderwerp aan ons wordt aangeboden. Dus dat zijn twee belangrijke punten waarvan ik zeg, ja, dat gaat nu al goed. Hmm. Dat gaat nu al veel beter. En je merkt ook dat we er ook voor openstaan. Mijn poging heeft vriendschap met de protestante kerk in Alsmeer.
Okay.
En die dominee die komt dus ook af en toe 1-2 keer per jaar gewoon bij ons. En dan tijdens de koffie spreekt hij gewoon. En dan zegt hij, ondersteunt u ons? En dat wordt ook zeer gewaardeerd.
Ja, dus u zegt steun voor Israël, steun voor de gemeenschap, hart onder de riem steken. Dat zijn dingen die in deze tijd heel belangrijk zijn.
Absoluut dingen die niet aan dovemans oren zijn besteed. En die zeker de moeite waard zijn om te doen.
Ja.
En natuurlijk weten wij ook wel van de geschiedenis. Maar goed, we zijn ook heel erg goed in doorgaan.
Mm.
En nieuwe kansen geven en kijken hoe het nu gaat. Dus nee, ik denk dat het voor ons heel erg steunt. Als we dingen horen uit de christelijke wereld op dit moment.
Ja, Kees, misschien vanuit de Bijbel. Hoe zouden we om moeten gaan met onze Joodse broeders en zusters? En met Israël als christen?
Vanuit de Bijbel weten we ons heel diep verbonden met het Joodse volk, met het volk Israël.
Ja.
En ik denk dat wij nog heel veel kunnen bereiken op het gebied van Israël, het Joodse volk, ook echt de ruimte geven om hun Jodendom, ook in ons eigen land, in onze eigen omgeving, een Jodendom voluit te beleven en dat ook openlijk te kunnen laten beleven.
Ja.
En dat aan de andere kant vraagt dat ook om intern als kerk, als christelijke gemeenschap, weer na te gaan in hoeverre zijn wij in ons denken en ons spreken niet toch nog steeds misschien onbewust doordrenkt van toch een vorm van anti-Joods denken, antisemitisme misschien zelfs.
Hmm.
Moeten wij dat uitzuiveren uit ons spreken en kunnen we... En dan de volgende vraag is dan de stap ook naar een nieuwe verhouding tussen Joden en christenen, zoals die nu ook al wel een beetje aan het ontstaan is.
Ja, en hoe ziet dat eruit volgens jou?
Dat we samen getuigen kunnen zijn van de waarde van het geloof in God.
Hmm.
Van de verwachting van de toekomst die dat geeft. En ook hoe dat in het dagelijkse leven alleen maar tot zegen zal zijn.
Ja, een soort gezamenlijk uitkijken ook naar de toekomst.
Ja, ik zou eraan willen toevoegen dat zowel de christelijke kerk als de Joodse kerk erg bezig is met hulp aan elkaar. En binnen de gemeenschap, maar ook erbuiten, klaar staat voor mensen die het even moeilijker hebben.
Mm-hmm.
En dat het echt een hele belangrijke taak is naast de liefde van beide. Hè? Niet alleen van ons, maar toch. En dat we daarmee bezig zijn. En dat we elkaar daarin kunnen steunen.
Ja, ik vind het mooi om me hiermee af te sluiten. Ik wil jullie allebei super bedanken voor alles wat jullie gezegd hebben in deze podcast. Bedankt voor uw komst hier naar Nijkerk. Jij natuurlijk ook bedankt. Ja, als je thuis nu aan het luisteren bent en denkt, oh, ik had echt nog echt heel veel vragen over het Jodendom, over hoe christenen naar bepaalde dingen kijken of hoe we daarmee om moeten gaan. Stel je vragen gerust, stuur even een mailtje naar podcast@cvi.nl. Deze vragen zullen bij Kees de Vreugd terechtkomen, weet je niet, maar nu wel. Die vragen ga ik naar jou toesturen, dus die mag jij lekker beantwoorden. Dus stel ze vooral, we vinden het alleen maar leuk om vragen en reacties te krijgen op onze podcast. Ik wil je bedanken voor het luisteren en graag tot de volgende keer.